Je luistert naar De Verloren Tijd, een literaire podcast van Perdu. Wij vragen dichters, schrijvers en woordkunstenaars om werk te maken aan de hand van een speciaal voor hen gekozen geluid en gaan met hen in gesprek in het Perdu Theater aan de Cloveniersburgwal in Amsterdam. Iedere aflevering hoor je een nieuw literair audiowerk. Literatuur die niet op een pagina, maar in je oren past.
Welkom bij De Verloren Tijd. Mijn naam is Romy D. Winkel en vandaag hebben wij te gast dichter en schrijver Radna Fabias, die in 2018 debuteerde met haar bundel Habitus. Met dit debuut won zij onder andere de Grote Poëzieprijs, de Herman de Koningprijs en de Awater Poëzieprijs. Ontzettend leuk dat je bij ons te gast bent, Radna. Welkom.
Dankjewel.
We zitten weliswaar in een iets andere opstelling dan wij normaal gewend zijn. We zitten namelijk niet in Perdu dit keer, maar in ons eigen huis en doen dit interview dus op afstand. We gaan dit zo goed mogelijk doen.
Ja.
Bij onze uitnodiging heb je een geluidsfragment ontvangen dat je als basis hebt gebruikt voor het werk dat we zo meteen gaan horen. Laten we even naar dat fragment luisteren. Op wat voor manier sprak dit geluid tot je verbeelding? Had je gelijk een idee over wat het was?
Ik had niet echt een idee wat het was. Ik hoor in heel veel geluiden hoor ik marcheren.
Marcheren?
Ja, marcherende mensen.
Ik ben heel benieuwd hoe je dat als inspiratie hebt gebruikt voor je werk.
Dat heb ik niet, maar het is gewoon bij heel veel zich herhalende geluiden is dat mijn associatie. Het was niet een geluid waar ik rustig van werd. Ik heb dat gegeven gebruikt vooral. Of daar ging ik mee aan de slag. Meer wat het gevoel was dat ik er wat bij had dan wat het zou zijn. Ik was eigenlijk niet per se geïnteresseerd in wat het geluid was. Of om te bedenken van oké, maar wat zit daar nou achter? Of hoe is dit meer? Wat voel ik erbij als ik het hoor?
Ja, dat lijkt me een fijne manier om zo'n geluid te benaderen. Vervolgens heb je dus met dit in het achterhoofd, of eigenlijk in je gevoel, het werk gemaakt waar we nu naar gaan luisteren. De titel daarvan is Proloog. Is er nog iets wat je wil meegeven aan de luisteraar voordat we hier naar gaan luisteren?
Nee. Laat me eens gewoon luisteren.
Oké.
Heel heftig. En toen was iedereen ineens de ramp. En iedereen was in de ramp. En de ramp werd gedocumenteerd en bleek miljoenen gezichten en evenveel maskers te dragen. We zeiden, wereldwijde ramp, hoe durf je? Ja, we waren het zelf, snap je? Best grappig. Toen wezen we collectief naar het morele tekort van anderen die enkel hun eigen pijn voelden. Toen kakten we op digitale zeepkisten op andermans rouwtechniek. Toen werden vrienden en geliefden woorden. Al mijn vrienden waren, gaat het wel? Hoe is het nu? Ben je oké? Kunnen wij iets opsturen? Dat waren toen mijn vrienden. Toen werden mijn vrienden ideeën. Toen werden familieleden theorieën. Eén ex-partner bleek een taalfout. Toen gooide iedereen vanuit hun afzonderlijke hokken aalmoezen naar elkaar in nauwkeurig geklokte tijdsblokken. Toen was ik zwak. Dat is hoe ik zwak was. iets verspreid wat het midden hield tussen doodsangst en arrogantie, maar gekneed zodat het ging lijken op iets wat voor kritische distantie kon doorgaan. En toen bleek dat niet iedereen de instructies om te overleven kon lezen. Was er een kritisch stuk over de wijze waarop de ramp de reeds bestaande problemen in de wereld had uitvergroot dan wel zichtbaar had gemaakt. Toen was er een kritisch stuk over de wijze waarop de ramp de reeds bestaande problemen in de wereld had uitvergroot dan wel zichtbaar had gemaakt. Toen was er een kritisch stuk over de wijze waarop de ramp de reeds bestaande problemen in de wereld Toen was er nog een kritisch stuk over de wijze waarop de ramp de reeds bestaande problemen in de wereld had uitvergroot dan wel zichtbaar had gemaakt. Ja goed, ik hield het op den duur ook niet meer bij. Toen hoorden we het gepieker van heel geletterd Nederland. Dat was interessant. Toen zong heel het land een refrein van een oud lied. Juist nu. Juist nu. Juist nu. In retrospectief best mooi, eigenlijk. En toen werd door enkele geletterde mannen de altijd relevante vraag gesteld: wat zou Marx hierover zeggen? En toen werd er berekend wat een mensenleven kostte. Toen werd ook ik een lichaamsdeel van het meerstemmig monster. Ik praatte en praatte en praatte. Iedereen deed dat ook en dan zei ik: vertel me meer. Chronisch zieken kenden die situatie al lang. Ouderen waren al heel lang eenzaam en jongen alleenstaanden ook. En gescheiden mensen van middelbare leeftijd. En dan de daklozen en de verslaafden en de ongelukkige stemmen en de overwerkte ouders. En al die kruidvaten van mannen die toen binnen moesten blijven. En al die olieamoreuzen en de gevangenen. Weet je wat een vluchteling is? Er waren toen nog kampen in Europa, ja? En de daklozen waren toen ook erg zichtbaar. Ook vogels waren toen overal goed te horen, zo mooi. Toen maakte iemand aan de bovenkant van de maatschappelijke ladder een film. Echte en onechte minima vanuit vogelperspectief was geloof ik de titel. Toen werd ook vastgesteld dat op de grote weegschaal levensverkortende eenzaamheid en opsluiting in de eigen woning te luxueus waren om echt goed pijn te doen. Dat luchtte wel op hoor. Dat eens expliciet gezegd werd. Kijk, hier hadden we bijna allemaal gelijk. Ik had gelijk, hij had gelijk en zij hadden ook gelijk. Zij had zeker gelijk en al dat gelijk was... Het was intermenselijk gezien ook een warme tijd hoor. Werd de skepsis een tijd lang belicht. Dat was... intens. En toen kwam er een golf. Want met kritische distantie geschreven stukken over hoe er goed bezien niets aan de hand was. De uitdaging was om in de openingsalinea te beweren dat alles werkelijk toen aan de hand was. Dat we in het hete midden van een catastrofe leefden en diezelfde alinea moest eindigen met... Maar is het wel zo? En toen kwam een persoon die anoniem wenste te blijven herhaaldelijk bij de kern van het probleem. En toen bleek dat nuchtere volkeren niet wisten hoe te rouwen. En het probleem bleek geestelijk. En het probleem bleek rijk en eenzaam zijn. Toen bleek ook dat de mensen die het rouwen gewend waren al heel lang moe en kansloos waren. En het probleem bleek complexe rouw. Nee, het probleem was trauma. Maar het echte probleem was dat je pas van een trauma kon spreken als de traumatische gebeurtenis voorbij was. Niet dat ik daar ervaring mee heb, juist niet. Ik las alles wat ik wist in een artikel om 3:00 s'nachts. In het midden van mijn bed dat inmiddels een eiland was geworden. De overwinning was voor mij dat niemand mij daar van mijn grondstoffen kwam beroven. Nog wel een breekpunt in de geschiedenis, weet je wel? Ik had mijn eiland tegen het raam geduwd om naar buiten te kunnen kijken. Er was zoveel verlangen toen. Man.
Dankjewel voor dit werk. We hoorden een heel ander stemgeluid dan ik tot nu toe van jou gehoord heb. Kan je iets vertellen over de keuze om je stem zo te vervormen?
Ik was een beetje aan het spelen met de mogelijkheden op dat ding. Ik hoorde in eerste instantie mijn eigen stem. En toen dacht ik snel, maar ik wil eigenlijk een soort van meerdere kleuren van eenzelfde stem. En ik wilde ook dat het trager klonk. Ik wilde iets van vertraging. En ik wilde dat de stem naast traag ook zwaar zou klinken. Zwaarder dan mijn eigen stem. Misschien ook een beetje onaangenaam om naar te luisteren. En ja, ik vond dat de stem daarmee ook wat vermoeider klonk. En dat wilde ik graag. Dat je hoorde dat de stem vermoeid was. En daarna, toen ik dus die verschillende kleuren van diezelfde stem had, toen had ik het idee dat dat klopte of zo.
Ja, je hebt het over kritische distantie in je stuk. En het lijkt op zichzelf staand al een enorme afstand te nemen met betrekking tot de ramp. Niet alleen omdat je in verleden tijd spreekt en dat constante en toen...
Toen wezen we collectief naar het morele tekort van anderen die enkel hun eigen pijn voelden. Toen kakten we op digitale zeepkisten op andermans rouwtechniek. Toen werden vrienden en geliefden woorden.
Maar ook een beetje door de toon van het werk. Hoe zou jij de toon van dit werk omschrijven?
Ja, vermoeid en bij vlagen cynisch wellicht. En veel niet weten. Dat was een interessante ingreep om te doen. Deze tekst was veel langer. En toen ik aan het schrappen en herschrijven was, was er een moment waarop ik vond dat het niet klopte. Ik wilde niet schrijven in de tegenwoordige tijd. En toen herschreef ik een deel van de tekst. Het was in de eerste instantie een soort van logboek. En ik dacht, ja, maar het materiaal als logboek, dat wilde ik houden. Maar ik wilde dat het achteraf naverteld werd. En als ik de mogelijkheid had gehad, dan had ik het wellicht door meerdere mensen laten inspreken. Je hebt zo'n leuk effect in documentaires als mensen een verhaal samen vertellen over iets wat daar gebeurd is. Dat zou ik wel interessant vinden om nog te doen met een ander deel van het materiaal wat ik hier niet voor gebruik heb. Zodat je ook steeds meer die perspectieven meekrijgt. En ik maak nu dezelfde bewegingen, maar zoals ik zei, het is eenzelfde stem met dan verschillende kleuren als het ware. Wat mij de laatste tijd veel is opgevallen terwijl ik las en keek naar hoe mensen hierover spreken, is de neiging om in die stilte waar er een niet weten zit, heel veel te gaan zeggen. Er wordt heel veel gespeculeerd, er wordt heel veel gehoopt. Het is allemaal heel begrijpelijk, het is ook heel veel. Er is heel veel duiding of iets wat daarop moet lijken. Mensen spreken elkaar heel veel tegen. Maar waar het steeds op neerkomt, is dat er gewoon heel veel onhelder is. En wat mij ook opvalt in de grote hoeveelheid tekst die daar geproduceerd wordt, en met name in de beschouwingen, is dat heel veel details verloren gaan, waardoor er in de abstractie soms heel makkelijk over dingen heen wordt gesproken die nogal relevant zijn voor mensen die met lichamen zich door de wereld bewegen. En ik merk ook dat de momenten waarop ik heel moe ben als ik iets lees, of soms gewoon boos, zijn de momenten waarop ik denk, maar jeetje, even terug van de abstractie naar daar waar de mensen zijn of zo, dan ga je misschien wel anders blaffen.
Ja, bijvoorbeeld in de gesprekken waar een soort van de economie tegen mensenleven aan wordt gehouden, of dat soort debatten.
Ja, er zijn natuurlijk mensen die de waarde van de mensenleven aan het berekenen zijn. Er zijn ook mensen die dan roepen van, jongens, maar de dood hoort bij leven. Denk je? Ik weet niet. Ja, weet je, wij weten het. Voor mijn gevoel kun je daar niet overheen praten. Ook vind ik het heel gek als mensen dan zeggen, de dood hoort bij het leven. Dan vraag ik me vaak ook af of zij zichzelf daar wel bij rekenen. Of dierbaren hebben. En of ze nadenken over collectief dierbare verliezen. En wat rouw dan ook met de maatschappij doet. En ja, goed, er zijn zoveel dingen geroepen en geschreven. Ik vind daar inmiddels steeds minder van. Want ook het hebben van een mening daarover vermoeit mij. Het is gewoon allemaal heel vermoeiend.
Ik denk dat die energie wel soort van doorklinkt in je werk.
Ja, er zijn ook dingen die ik natuurlijk zelf ook roep.
Ja.
En dat is ook om dit allemaal te absorberen. En ik heb natuurlijk ook reacties erop en ik heb er ook gedachten over. Niet super veel behoefte om die gedachten per se te delen. Maar dat wat ik anderen verwijt of waar ik me kwaad over maak als anderen het doen. Ik bedoel, ik heb heel veel van die gedachten ook. Alleen, nou ja, ik zie ze graag weer gaan, die gedachten. Ik zie ze niet als iets wat waar ik nu iemand mee per se lastig wil vallen. Ja, behalve dan dat ik er nu iets van maak en dat jij me daarover bevraagt. En voor de rest ben ik eigenlijk vrij weinig aan het uitzenden momenteel. Wat ik steeds voel als ik nu schrijf, is dat het misschien een manier is om mezelf te kalmeren of mezelf overeind te houden, of om een beetje orde te scheppen in de chaos van stemmen die op me afkomen. Maar ik twijfel aan de scherpte van mijn geest op dit moment. En meer dan gewoonlijk. En ik voel ook een nog altijd een grote behoefte om gewoon stil te zijn. En ik zag ook toen ik dit aan het maken was en naar de grotere tekst aan het kijken was, waar dit werk dan uitgekomen is. Toen dacht ik, ja, maar deze beweging, het stapelen van al die stemmen en het soort van nabootsen van de cacophonie van al dat gepraat. Dat komt uiteindelijk bijna op een soort van zwijgen neer, weet je wel. Ik ben eigenlijk alleen maar de duizeling aan het reproduceren van het luisteren naar al die stemmen. En ja, wie heeft dat nu nodig? Dat ja. Dacht ik een beetje.
Ja, dat was ook wel het gevoel dat ik kreeg toen ik dit voor het eerst hoorde. Je loopt als luisteraar niet weg met een soort aha, dit is de echte soort van kijk op de ramp. Het is juist.
Maar dat is dat. Wie heeft er nu daadwerkelijk een alles aan elkaar lijmend soort van overzicht van de ramp en de gevolgen van de ramp en zelfs het handelen in de ramp? En niemand heeft dat. Het is mijn overtuiging dat niemand dat heeft. En ik weet dat er mensen zijn die van zichzelf vinden dat ze dat wel hebben. En daar word ik ook een beetje moe van. Dus ik kan niet iets anders geven dan... Dat dacht ik ook. Ik kan momenteel niet iets anders geven dan... Ik weet het niet. En dit is het effect wat het op me heeft. Het is een beetje hetzelfde als dat geluid krijgen. En dan niet in eerste instantie proberen te begrijpen waar dat geluid van gemaakt is of wat het nou precies is, maar wat voor gevoel geeft het me. Ja, hoe tast dit mijn denken aan? Hoe komt dit bij me binnen? Een beetje zo. Dit is een deel daarvan. Maar dat is misschien wel mijn grootste bron van mijn vermoeidheid momenteel. Die doorlopende duiding. Het is geen duiding sowieso. En ik geloof wel ook wel dat we collectief op den duur dingen zullen begrijpen. En een beetje zullen kunnen plaatsen. Maar nu, en dan nog meer dan eerder, ben ik geneigd om hele stellige stemmen alleen maar... Dit is de wantrouw. Ik moet gewoon heel diep zuchten. Dan denk ik, oh ja, nee, maar vertel me. Vertel me precies hoe het zit. Ik wil het weten. Ik weet dat je het snapt.
En dat is het een beetje het cynische.
Ja.
Want mijn interpretatie van cynische stukken in het werk zijn bijvoorbeeld dat juist nu steeds herhaalt. Of intermenselijk gezien was het toch een warme tijd.
Kijk, die hadden we bijna allemaal gelijk. Ik had gelijk, hij had gelijk en zij hadden ook gelijk. Zij had zeker gelijk. En al dat gelijk was... Het was intermenselijk gezien ook een warme tijd, hoor.
Ik moest daar gewoon heel erg om lachen. Ook met of de vogels die opeens weer heel hoorbaar
zo
worden.
Zo mooi.
Ja. Dus dat zijn een soort van stukken die op mij heel cynisch overkomen. Maar er zijn ook stukken in het werk waar je best wel een oprecht voorstel doet voor misschien geen antwoord, maar wel een perspectief op de ramp.
Chronisch zieken kenden die situatie al lang. Ouderen waren al heel lang eenzaam en jongen alleenstaanden ook. En gescheiden mensen van middelbare leeftijd. En dan de daklozen en de verslaafden en de ongelukkige stemmen en de overwerkte ouders. En dan die kruidvaten van mannen die toen binnen moesten blijven. En al die olieallergenzen en de gevangenen. Weet je wat een vluchteling is? Er waren toen nog kampen in Europa, ja?
Waar je bijvoorbeeld het hebt over dat veel oudere mensen met een beperking of chronische ziekte, polyamoreus, nou, je maakt een hele opsomming, maar dat het al veel meer onderdeel is voor die mensen, hun dagelijkse realiteit, om nou ja, niet helemaal mee te kunnen gaan in bepaalde modellen die misschien extern worden opgelegd. En daar lijkt je wel een soort van perspectief te bieden in het werk.
Ja, maar wat het ook is dat die omsomming was bijvoorbeeld nog veel langer. En in de grotere tekst, waar ik dus nog iets mee ga doen, maar ik weet nog niet wat, was het zelfs een aantal pagina's lang. En het is niet mijn intentie geweest om per se dan een soort van perspectief te geven. Maar waar het me om ging, is de grote hoeveelheid mensen die nu soms ter sprake komen, die al eerder in vrij op heel veel verschillende manieren in een vrij schrijnende situaties leven. En toen het nog langer was, toen las ik dat effect het meest terug, dat ik dacht, ik kan er ook gewoon niet allemaal om geven. Het is te veel. Het is een te groot leed. Ik kan het niet allemaal binnenlaten. Ik weet niet eens met welk deel van mezelf ik dit alles moet dragen. En ja, dat vond ik een vrij verdrietige constatering, maar het is wel aan de hand. En dus daar komt het vandaan. Dat is waar ik het... En uiteindelijk krijgt het binnen deze tekst, met deze specifieke toon en de ingrepen die er hier gedaan zijn, krijgt het weer een ander. Want er is ook daar is er een vermoeidheid hoor. Ook al daar is het een vermoeidheid als wat ik ook soms heel opvallend vind, is dat de eenzaamheid bijvoorbeeld van die mensen wordt al tegen elkaar afgewogen. Soms heb ik het idee, als ik dan dingen lees of hoor of kijk. Ofwel dat je bijna zou denken dat die pijn of dat verdriet er helemaal niet mag zijn. Want denk eens aan, ook daar is een dat is al langer natuurlijk, een soort van leedhierarchie. Ik ben bijna bang om dat woord te gebruiken, maar dat is het dichtstbijzijnde woord. Het woord dat het meeste dekt. En dat nu natuurlijk ook weer ter sprake komt. Van ja, je kunt je wel een beetje eenzaam in je woning gaan zitten voelen, maar er zijn mensen die niet eens een woning hebben, weet je wel. En dat is allemaal waar, maar dat is niet hoe pijn werkt. Dus daar zat ik ook een beetje mee.
Ja, de verteller die heeft het ook bijvoorbeeld aan het begin over het feit dat vrienden en familie slechts woorden of ideeën zijn geworden. En alle mensen met meningen vinden maar geen overeenstemming. Het is één grote cacofonie.
Dat waren toen mijn vrienden. Toen werden mijn vrienden ideeën. Toen werden familieleden theorieën. Eén ex-partner bleek een taalfout.
In hoeverre is dit dus ook een werk over eenzaamheid van de verteller?
Dit gaat over eenzaamheid. Het gaat zeker over eenzaamheid. En niet alleen maar vanwege de fysieke afwezigheid van mensen, maar ook vanwege alle lawaai is het vaak lastig nu om soms ook op die manier bij mensen te komen, zeg maar geestelijk. Of dat je als er een geluid is wat op meerdere plekken klinkt en dat sluit compleet niet aan bij wat je zelf waarneemt, dan geeft dat ook weer een gevoel van eenzaamheid. En het fysiek is natuurlijk ook wel relevant. Ik ben hier. Ik ben hier bijvoorbeeld alleen. En als ik al naar buiten ga, zit ik in een soort van rare game waarin ik iedereen aan het ontwijken ben. Ik ben dit net als iedereen, denk ik, nog aan het verwerken. Dit hele soort van mensenlichamen zijn gevaarlijk. Ik heb ook mensen in mijn omgeving die ik nu niet alleen maar graag zou willen zien omdat ik ze wil zien, maar omdat ze bijvoorbeeld hulp nodig hebben. En het gegeven dat mijn aanwezigheid mogelijk gevaarlijk zou kunnen zijn voor hen, vind ik ook lastig. En ik hoor natuurlijk ook de eenzaamheid van die mensen. En ik zie de eenzaamheid van heel veel mensen. En ik geloof ook bijvoorbeeld dat dat constante praten en dat duiden. Maar dat is ook, ik denk dat dat ook alleen maar meer wordt naarmate je opgesloten zit, weet je wel.
In Habitus is het koloniale heden en verleden van Nederland een centraal onderwerp. Je schrijft vooral in het eerste deel getiteld Uitzicht met kokosnoot over reisgidsen en hoe zij Curaçao, het eiland waar je geboren bent, beschrijven als haast paradijselijk. Tegen het einde van dit stuk heb je het over je bed dat een eiland wordt.
In het midden van mijn bed dat inmiddels een eiland was geworden. De overwinning was voor mij dat niemand mij daar van mijn grondstoffen kwam beroven.
Je zegt, mijn overwinning was dat niemand mij daar van grondstoffen kan beroven. Een zin die ik in samenspraak met je bundel las. Welke omstandigheid of context maakt het mogelijk dat dit bed een plek is geworden waar je deze overwinning kan vieren?
Heb je het idee dat ik iets aan het vieren ben?
Nee. Maar het wordt zo genoemd.
Het wordt wel gezegd. Maar ja, goed, dat is het voordeel van zo'n audiowerk. Dat je wellicht dat beter kunt horen als er iets gezegd wordt. Maar dat dat niet de boodschap is. En ja, inderdaad, in de eerste afdeling van de bundel gaat het veel over een soort van postkoloniale ruïne. Waarin ik opgroeide. Het gaat veel over het eiland. En het eiland associeer ik met allemaal fijne dingen, maar ook met hele verschrikkelijke dingen. En één ding wat ik heel sterk associeer met eilanden is een opsluiting en de onmogelijkheid om te ontsnappen. Dat is iets oud, hè, want je kunt natuurlijk ook weg. Maar ik weet het, ik denk dit is gewoon iets wat ik uit mijn jeugd heb gehouden. Van daar zijn. En toen kon ik echt nergens heen. Ik kon als minderjarige niet weg daar in mijn eentje. Ik weet nog dat ik veel las over mensen die dan een trein pakten naar een andere stad of zo. Ik was nog nooit in een stad geweest toen. En dat was echt porno. Ja, dat was heel aantrekkelijk. En dat gevoel, hoewel ik later ook daadwerkelijk weg ben gegaan, ben ik dat gevoel nooit kwijtgeraakt. Dus ik associeer die plek ook met eenzaamheid. En ook met verschillende vormen van eenzaamheid. En dat beeld van dat bed als een eiland, ja, dat vond ik wel passend of zo, in die lijn. En ik heb ook daadwerkelijk mijn bed naar het raam toe bewogen. Omdat er op een gegeven moment bloesem kwam. En ik vond dat fijn om dan in de ochtend naar buiten te kunnen kijken. En dan die boomtoppen te zien en daar dan bloesem te zien. Dat deed me goed.
Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik wou dat ik een bloesem had. Ik ben heel erg blij dat we ondanks deze vreemde en eenzame omstandigheden dit hebben kunnen doen. En ik vond je werk erg mooi en ik heb er ook erg om gelachen.
Ja, vooral dat laatste vind ik fijn om te horen.
Ja, dus ik ben er heel erg blij mee. Heel erg bedankt.
Ja, alsjeblieft. Heel graag gedaan.
Dit was De Verloren Tijd. Een podcast van Stichting Perdu. Platform voor poëzie en experiment in Amsterdam. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Verloren Tijd.
Deze podcast kwam tot stand met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Nederlands Letterenfonds.